Exodus 18. En Jethro, de priester van Midian, de schoonvader van Mozes, hoorde alles wat God voor Mozes en zijn volk Israël gedaan had, dat de Heere Israël uit Egypte had geleid. En toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, Zippora, de vrouw van Mozes, nadat deze haar had weggezonden, benevens haar beide zonen, van wie de ene Gersom heette, want hij had gezegd, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land, en de andere Eliezer, want de God van mijn vader is mijn hulp geweest en heeft mij gered van het zwaard van Farao. Toen Jethro, de schoonvader van Mozes, met diens zonen en vrouw bij Mozes kwam in de woestijn, waar hij gelegerd was bij de berg Gods, liet hij aan Mozes zeggen, ik, uw schoonvader Jethro, kom tot u, met uw vrouw en haar beide zonen. Daarop ging Mozes zijn schoonvader tegemoet, boog zich voor hem neer en kuste hem. Ze vroegen elkaars welstand en gingen naar de tent. Toen vertelde Mozes zijn schoonvader al wat de Heere Farao en de Egyptenaren had aangedaan ter wille van Israël, alle moeite die hen onderweg getroffen hadden en hoe de Heere hen had gered. En Jethro verheugde zich over al het goede dat de Heere aan Israël gedaan had, dat hij het uit de macht van de Egyptenaren had gered. En Jethro zei, geprezen zij de Heere die u gered heeft uit de macht van de Egyptenaren en van Farao. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden, want hij heeft het volk uit de macht van de Egyptenaren gered, omdat deze overmoedig tegen hen waren opgetreden. En Jethro, de schoonvader van Mozes, nam een brandoffer en een slachtoffer voor God, en Aaron en alle oudsten van Israël kwamen om met de schoonvader van Mozes voor het aangezicht van God maaltijd te houden. De volgende dag hield Mozes zitting om recht te spreken over het volk, en het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Toen de schoonvader van Mozes zag al wat hij te doen had met het volk, zei hij, wat hebt gij toch met het volk te doen? Waarom houdt gij alleen zitting, terwijl het gehele volk voor u staat, van de morgen tot de avond? En Mozes zei tot zijn schoonvader, omdat het volk tot mij komt om God te vragen. Wanneer zij een zaak hebben, komt deze tot mij en spreek ik recht tussen de een en de ander. Bovendien maak ik de inzettingen en wetten van God bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tot hem, het is niet goed wat gij doet, gij raakt geheel uitgeput, gij zowel als dit volk dat met u is, want dit is te zwaar voor u, gij kunt het alleen niet doen. Luister nu naar mij, ik zal u raad geven en God zal met u zijn. Vertegenwoordig gij het volk bij God en breng de zaken voor God, voorts moet gij hun de inzettingen en de wetten van God inscherpen en hun de weg bekendmaken die zij te gaan hebben en het werk dat zij te volbrengen hebben. Daarnaast moet gij onder het gehele volk omzien naar flinke, godvrezende, betrouwbare mannen die het winstbejag haten en hen over hen aanstellen als oversten over 1000, oversten van 100, oversten van 50 en oversten van 10. Die zullen te alle tijden onder het volk recht spreken, dan zullen zij alle grote zaken voor u brengen, maar alle kleine zaken zullen zij zelf berechten, zodat zij u verlichting geven en met u meedragen. Indien gij dit doet en God het u gebiedt, dan zult gij staande kunnen blijven en zal ook al het volk tevreden naar zijn woonplaats gaan. Mozes nu luisterde naar de woorden van zijn schoonvader en deed al hetgeen hij gezegd had. Onder geheel Israël koos Mozes flinke mannen en stelde hen aan als hoofden over het volk, oversten van 1000, oversten van 100, oversten van 50, oversten van 10. Deze spraken te allen tijden recht onder het volk, de moeilijke zaken brachten zij tot Mozes, maar alle kleine zaken berechten zij zelf. Toen liet Mozes zijn schoonvader gaan en deze ging naar zijn land. Tot zover het lezen van de Bijbel. Ik kan u zeggen dat over hoofdstuk 18 uit het boek Exodus heel veel geschreven is en heel veel is gesproken. Ik wil u een kleine ontboezeming geven over hoe ik het instond. Aanvankelijk heb ik dit als een gewone geschiedenis gezien. Daarna zie je dat de Heere een bedoeling heeft met dit soort hoofdstukken. En toen was ik fel tegen. Ik denk, dit kan nooit. Dat heb ik ook geuit. En als u oude bandjes of oude opnames zou kennen of beluisteren, dan zult u horen dat ik daar misschien wel hele negatieve dingen over gezegd heb. Daarna is de stemming omgeslagen, in mijn denken. En toen heb ik ditzelfde hoofdstuk wel gebruikt als een soort model van bestuur in de gemeente. Dat heeft ook een aantal jaren gezeten, stand gehouden. Ik dacht ook doordacht, maar ja, dat dacht ik. En nu hoort u vanavond hoe ik er nu over denk. Nu kunt u zeggen, nou, over 10 jaar kan het wel weer anders zijn. Dat kan, ja. Maar ik denk het niet. Ik geloof dat ik nu zover ben. Eindelijk, kunt u zeggen. Dat ik durf te zeggen wat Gods woord hier zegt. Maar dat zal niet misschien het beeld zijn, de overtuiging zijn van ieder die hier is. Het kan zijn dat u denkt, ja maar ho. We hebben ons heel goed kunnen vinden in Exodus 18 als model voor bestuur in de gemeente. En we hebben daar zelfs boekjes over, we hebben daar allerlei voordrachten over gehad. En nu krijgen we er weer één over. Exodus, uittocht. De Heere heeft een geweldig werk gedaan in Egypte en ook daarbuiten. De Heere heeft zijn volk uit Egypte geleid en ze hebben geschuild achter het bloed van het lam. Ze hebben een geweldig moment gehad daar bij de Schelfzee toen ze daar door het water trokken. Ze hebben inderdaad gezongen aan de andere kant van de Schelfzee en ze hebben voor het eerst, voor zover de Bijbel dat vermeldt, een lied aangeheven. En ze hebben gezegd, de Heere is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. En we hebben nog niet zo lang terug na kunnen denken over dat bittere water, waar de Heere een oplossing voor had. Toen wees de Heere een hout aan. We hebben nagedacht over manna uit de hemel. We hebben nagedacht over water uit de rots. We hebben nagedacht hoe de Heere een gigantische overwinning gaf over Amalek, toen het volk bang werd en zwak was. En nu krijgen we hoofdstuk 18. Dit is bedoeld voor gelovigen, voor kinderen van God, voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Niet als een discussiestuk, ook niet als een praatstuk voor gemeentestructuur, maar bedoeld voor de gelovigen, door de Heilige Geest hier in onze Bijbel neergezet, zodat wij vandaag, die de Heilige Geest hebben ontvangen nadat we geloofden, dat wij vandaag de les zouden krijgen die voor ons bedoeld is. Jethro, Midian. Nou ja, sommigen denken dat Midian een beetje in Egypte ligt, anderen denken dat het ver buiten Egypte ligt. Het is waarschijnlijk Saoedi-Arabië. Helpt ons vandaag een beetje om het ergens te situeren. En Midian had een priestervorst, die heette Jethro, priester van On. Hij was daar een priester in dat land. Mozes was daar op zijn vlucht voor Farao terechtgekomen, heeft een dochter van Jethro mogen trouwen. En die dochter van Jethro is een poos weer bij haar vader geweest, omdat het allemaal spannend was in Egypte met al die plagen en al die dingen daaromheen. En nu komt Jethro en hoort wat God heeft gedaan. Hij heeft zichzelf behoorlijk hoog ingeschaald. Dat is mijn toon. Ik kan er ook niks aan doen. Hij zegt aan het begin van de legerplaats nog een beetje eraf: ik, Jethro, kom eraan. Waar is de rode loper? Dat is mijn vertaling, maar zo ongeveer komt het op mij af. En Jethro wordt binnengehaald als een vorst, wordt begroet als een vorst. Mozes kust zijn schoonvader. Het staat niet dat hij zijn vrouw kust, maar dat zal ik me loslaten. Hij kust zijn schoonvader en zijn schoonvader vraagt hoe ging het en Mozes vertelt. Mozes gaat het hele verslag aan hem geven. Jethro is onder de indruk van wat de Heere heeft gedaan. Prijst God, zegt dat er geen God is als de God van Israël. Geeft lovende woorden voor de Heere. En ze hebben s'avonds een soort statiebanket. En Alle oudsten van Israël hebben daar ook aan meegedaan. Een geweldige happening. Volgende dag. We hebben het samen gelezen. Mozes, niet een soort routine dag, maar de dag van recht spreken. Van de vroege ochtend tot de avond, druk in de weer. Hele rij mensen staan te wachten totdat ze aan de beurt zijn. En Mozes, hij spreekt recht en spreekt over de wetten van God. Jethro ziet dat. Hij is een bekwaam bestuurder. Hij is niet voor niets priester daar geworden. Hij is niet voor niets een herdersvorst. Het zijn keien, zo zouden we ze vandaag noemen. Organisatorisch zit hij heel knap en heel sterk in elkaar. Heeft duidelijke capaciteiten, dat bleek. Anders was hij niet op die plek terechtgekomen. Maar dat blijkt ook nu. En hij zegt, Mozes, je wordt helemaal overspannen. Dit red je niet, dit gaat niet goed. Dit wordt te gek, je krijgt een burn-out. En enfin, alle kreten van vandaag kun je wel loslaten. Maar ze zijn toen ook op de een of andere manier al geuit. Zo ging het toen. En Jethro zegt, luister nu naar mij, ik zal u raad geven en God zal met u zijn. Let u eens op die volgorde. Luister nu naar mij, ik zal raad geven en God zal met u zijn. Jethro heeft het goed bedoeld. Daar twijfel ik geen seconde aan. En Jethro heeft een heel knap voorstel gedaan. Heel intelligent. Je zou kunnen zeggen een organisatiedeskundige. Iemand die structuur kan aanbrengen. Als er een bepaald bedrijf stuurloos is, om welke reden dan ook, dan gaan ze op zoek naar iemand die sturen kan. En die zijn er, vaklui. Die worden ingehuurd en die moeten het dan doen. Jethro was een vakman. Net als Jethro zijn zoon, de zwager van Mozes, Hobab, die op een bepaald moment de vraag kreeg: kun jij niet met ons meegaan door de woestijn? Kun jij ons niet tot ogen dienen? Want jij kent de woestijn op je duimte. Dat waren herdersvorsten die wisten wat er te koop was in de woestijn en hoe dat moest. Hobab zegt: nee, dat doe ik niet. Jethro heeft niet geschuild achter het bloed van het lam in Egypte. Hij heeft er wel van gehoord. Zeker nu. Maar zelf staat hij daar buiten. Hij heeft niet beleefd wat ze daar in Egypte hebben beleefd, dat in elk huis een dode was. Hij heeft er wel van gehoord, maar hij staat er zelf buiten. Jethro heeft niet beleefd wat Israël wel beleefde, dat er een weg dwars door het water heen naar de andere kant van de Schelfzee kwam. Wel van gehoord, maar het niet zelf beleefd. Natuurlijk heeft Jethro gehoord van het bittere water dat zoet werd door het hout. En van manna uit de hemel. En van kwakkelen, van vogels. En van water uit de rots. En van overwinning over Amalek, waar ze nooit tegen op konden. Ineens door opgeheven handen van Mozes een overwinning. Ze hebben ervan gehoord, maar ze hebben er niet zelf deel aan. En die komen nu met een voorstel. Luister naar mij. Ik zal u raad geven. En God zal met u zijn. U voelt aan de toon waarop ik het gezegd heb, hoe ik er vandaag in sta. En dat betekent niet dat ik overmorgen een andere mening heb. Ik denk dat dit uitgekristalliseerd is nu. Maar ik zou zo graag willen dat dat overkomt. Niet om, laat maar zeggen, kritiek te hebben over anderen die juist dit hoofdstuk aanpakken. Om aan te geven, zo moet de structuur van de gemeente eruit zien. Dit is Gods model. Ik laat dat voor hun verantwoordelijkheid. Maar de Bijbel geeft aan dat er inderdaad fouten gemaakt kunnen worden. Ik zal u twee fouten noemen. Die veel later in de Bijbel voorkomen. De eerste fout is al in het boek Jozua. Daar komen de Gibeonieten met een heel mooi verhaal, een schitterend verhaal. Echt, de emotie druipt eraf. En ze hebben zakken met kruimels meegenomen. Ze zeggen, ze waren nog nieuw toen we vertrokken. En het brood was vers toen we vertrokken. En nu, zie maar, het is allemaal gekruimeld. En de leren zakken die zijn bijna stuk. Het is, en onze kleren, die waren ook nieuw, hadden we net bij CNA gehaald. Sorry, dat is mijn vertaling. Maar dat mag ik misschien niet zeggen, want hier is geen CNA of zo. Maar in elk geval, ze zijn nu versleten, want zo'n lange reis hebben wij gemaakt. En Jozua en de leiders hebben destijds van die kruimels gegeten. En ze hebben het de Heere niet gevraagd. U vindt dit in het boek Jozua, hoofdstuk 9, als ik het goed heb. En ja, u kunt alleen maar zeggen, dat had niet gemoeten. Want vanaf dat moment zitten Jozua en de Israëlieten met de Gibeonieten. En je kunt ze wel tot waterdragers en tot houthakkers maken, dat hebben ze ook gedaan. Maar ze zitten wel binnen. En zelfs het binnen zijn heeft ook behoorlijke consequenties. Want je kunt niet zeggen dat ze er niet zijn. Want als een koning later niet goed handelt ten aanzien van de Gibeonieten, dan wordt dat ook behoorlijk besproken. Tweede voorbeeld. Het volk wil in de dagen van Samuel, weer iets later, een koning. En die zeggen, we willen precies als alle andere volkeren, we willen ook zo'n structuur. We willen zo'n organisatievorm als ze daar hebben en daar hebben. Ja, wat wij hebben, dat is eigenlijk niks. Dat hebben ze toen geroepen. Samuel had het daar verschrikkelijk moeilijk mee. En zegt de Heere God, hoe moet ik hierop antwoorden? En de Heere God zegt, ze hebben niet jou verworpen, Samuel, ze hebben mij verworpen. Dus letterlijk staat in de Bijbel dat ze de Heere verworpen hadden. En toch krijgen ze een koning. De Heere God gaf wat zij begeerden. Een van de psalmen, ik meen 107, maar dat weet ik niet helemaal zeker, zegt, toen gaf God hen wat zij begeerden, maar aan hun zielen zond hij een magerheid. Dat is een hele bijzondere tekst. Dat betekent, je kunt wel eens wat vragen en je kunt ook wat krijgen, maar dat betekent nog niet dat het een zegen voor je is. Daar in de dagen van Samuel is Saul gekomen. Ja, dat begon goed, kunt u zeggen. Een kop groter dan alle anderen was hij. Hij stak er echt torenhoog bovenuit. Hij was ook een beetje bescheiden. Hij kroop ook weg. Wilde, laten we zeggen, zichzelf ook niet promoten. Ging heel goed. Begon super. Maar het liep helemaal slecht af. En als u het wilt weten, Saul is dé illustratie in de Bijbel van de Satan. Het begon goed. Hij was een kop groter dan alle anderen. Hij stak de torenhoop bovenuit. Hij was buitengewoon super intelligent tot en met een geweldig iemand. Een kop groter dan wie dan ook. En hij heeft gediend, hij heeft gewerkt. Hij heeft als een beschuttende cherub voor God gestaan. Maar hij ging zelf op de troon van God zitten. En het werd mis. En hij heeft de gezalfde des Heren als geen ander vervolgd. Hele verhaal van 1 Samuel, het vervolgen van de gezalfde des Heren. Eindeloze plekken. En daar waren ze, spelonkje A en spelonkje B en pleisterplaats C. Het is achter elkaar door. En u vraagt zich af, waarom moeten we dit allemaal weten? Omdat iedere keer opnieuw duidelijk wordt dat dat niet de goede keuze is geweest. Zelfs bij het leven van Saul moet Samuel nog een keer een koning zalven. En dat is dan David in Bethlehem. De gezalfde van God, de man naar Gods hart. En u weet het, dat is een beeld van de Heer Jezus. Nou, als David dan een beeld is van de Heer Jezus, van wie is Saul dan? U kunt maar één conclusie trekken. Dat begon goed met die duivel, met die tegenstander, maar het liep helemaal slecht af. Uiteindelijk de tegenstander van de Heer. Maar hoe kan dat nu in zo'n tijd? Nu, om de eenvoudige reden dat in die tijd, de dagen van Samuel, het offer des Heren gering geacht werd. Omdat het volk niet luisterde. Omdat de priesterklasse voorop ging in de teloorgang, in de trend om naar beneden te gaan. Ze hebben maar gerommeld met het offer in het huis des Heren. Echt waar, u vindt het helemaal terug. Waarom nu deze twee voorbeelden? Om aan te geven dat als deze voorbeelden in de Bijbel staan, het helemaal niet betekent dat dit dus model moet zijn. Is de Gibeonietenlist, is dat model voor iets? Nee. Is de zalving van Saul nu model? Nee, ook niet. Is het voorstel van Jethro nu een model voor gemeentestructuur? Dat is het niet. Het omgekeerde is het. Het is een waarschuwing. En daar sta ik. En nu kunt u op mij schieten, dat mag na de pauze. Met vragen en zo. En u kunt mij belagen, dat mag ook. Maar ik wil graag recht doen aan de Heer. En ik wil bewijzen dat dit zo moet worden uitgelegd. Jethro heeft een voorstel gedaan overigens dan over duizend. Stel nu eens even een klein rekensommetje. Er waren waarschijnlijk 5 miljoen mensen, Israëlieten. Maar zeg nu maar 1 miljoen, dat rekent wat makkelijker. Hoeveel overstand over duizend heb je dan? Nou ja, 1000. Dat moet toch te rekenen zijn. Je streept maar 3 nullen weg van 1 miljoen en dan kom je vanzelf bij het getal 1000 uit. Dus 1000 overstand over 1000. Ja, en dat getal overstand over 100, ja, dat ligt nog 10 keer zo hoog. En dat getal overstand over 50 en 10. Nou ja, als je het bij 10 hebt, dan heb je het over 100.000 leidslieden. Heeft de Heere hier later gebruik van gemaakt? Nee. Heeft Mozes hier later gebruik van gemaakt? Nee. Nergens vindt u dat van deze instelling ooit gebruik gemaakt is. Als Mozes, wat later in de tijd, het moeitevol vond, vindt dat hij dat volk alleen moet leiden. En dan zegt hij, God, ik kan het niet meer alleen, want ze mopperen alleen maar en het is allemaal moeilijk en zwaar. Dan zegt de Heer, oké, Mozes, ik zal je helpen, nummer 11. Ik zal oudsten aanstellen en dan stelt de Heer daar 70. Dat is niet dezelfde club, want daar de Heer 1000 overstaan over 1000 kunnen pakken. 70 oudsten worden aangesteld. En dan neemt de Heer van de geest van Mozes weg en verdeelt dat over die 70. Dan is er dus meer aan geestescapaciteit? Nee, precies zoveel als daarvoor. Alleen nu verdeeld over 71, Mozes plus de 70. En daarvoor was het alleen Mozes. Is er nu meer aan de hand? Is er nu meer zegen? Nee, er is niet meer. En de Heer die zo close met Mozes was, die zo dicht bij Mozes was, en iedere keer precies zei wat hij doen moest. Zou hij dan nu niet gezegd hebben, Mozes, dit moet je niet alleen doen? En als de Heer een opdracht geeft om een bepaalde taak te vervullen, zou de Heer daar ook niet, dat is eigenlijk al gezegd in de inleiding door Bert, de kracht voor geven? Ja, dat doet hij. Kan een mens zich niet vergissen? Absoluut. Kunnen wij in onze taak voor de Heer niet te veel hooi op onze schouders nemen, op onze vork nemen? Ja, dat kan. Te veel last? Ja. Kun je niet overspannen raken? Ja, dat hoeft niet, maar dat kan wel, omdat we misschien toch te veel last dragen. Dingen die niet voor ons bedoeld waren, die dragen we wel. Komt dat niet vaak voor? Dat kan vaak voorkomen. Maar moeten we dan een organisatiedeskundige van buiten inhuren, inshoppen, om te zeggen hoe wij de organisatie moeten aanpakken in de kerk? Zou de Heere God daar niet zelf voor willen zorgen? U moet niet nu al een voorbarige conclusie trekken van dat u wil helemaal geen organisatie, want dat zit er helemaal niet in. Aan het eind zal het heel helder zijn, hoop ik. Maar vooralsnog moet het ook helder zijn dat als de Heer een opdracht geeft, dat hij met de opdracht ook absoluut de kracht geeft. Als Petrus de opdracht krijgt, kom, uit het bootje klimmen en over het water lopen, kon Petrus het doen? Ja, dat kon hij. Als de Heer tegen jou zegt, kom, dan kun je. Als mensen vandaag de Heer Jezus zouden willen leren kennen en zeggen, maar ik kan het niet, dan hebben ze het mis. Als de Bijbel zegt, kom tot de wateren, kom. Als je geen geld hebt, geen mogelijkheid, kom, koop zonder prijs wijn en melk. Kom. Als de Heer Jezus zegt, kom, kunnen we dan? Ja, straks zal blijken dat we het kunnen. Ik ben nog nooit in een soort gewichtsloze situatie geweest. Ik heb ook nooit in een space shuttle gezeten. Zullen ze me waarschijnlijk niet meer voor uitnodigen. Maar in ieder geval. Maar dan ga ik ineens naar hem toe. Hoe dan ook. Een verandering. Een plotselinge verandering. In een punt destijds veranderd. Zou het dan kunnen? Zou ik dan niet meer naar beneden vallen. Maar omhoog vallen.
Als ik dat nu zo krom zeg, ja, dat gaat wel gebeuren. Ja. Klopt niet helemaal met de wetenschap van vandaag, maar het gebeurt wel. Maar als de Heer Jezus uitnodigt om een bepaalde taak te doen in de gemeente, of het nu zingen is, of het nu musiceren is, of het nu kinderwerk is, of ouderenwerk, het pastoraal werk is, leidinggevend werk is, spreekwerk is, technisch werk is, wat het ook is, zou de Heer dan de kracht geven om het te doen? Voor mij staat het absoluut als een paal boven water dat de Heer dan ook helpt, dat de Heer het echt gaat doen. Natuurlijk zeggen anderen, dat red je niet. Ze hebben mij, ik weet niet hoe vaak gezet, dat ik veel te veel hooi op mijn vork nam. Ze hebben tegen Henning gezegd, je moet je man afraden, je moet je man afremmen, je moet hem weet ik veel wat allemaal. Je moet drie handremmen om hem heen bouwen en je moet hem aan dat ding trekken, want het had allemaal glamour. Dus, weet ik veel niet. Hebben ze dat bedoeld als negatieve kritiek? Nee, ze hebben het goed bedoeld. Maar goede bedoelingen zeggen ook niks. Petrus had goede bedoelingen toen hij tegen de Heer Jezus zei, dit zal u geenszins geschieden, Heer Jezus. Maar de Heer Jezus zegt, ga weg achter mij, Satan, want je bedenkt de dingen van de mensen en niet de dingen van God. Dat was keihard. Toen Petrus net gezegd had, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Toen zei de Heer Jezus, Petrus, geweldig man. Vlees en bloed heeft je dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is, die heeft het gezegd. En drie minuten later zegt Petrus, ja maar ik zorg ervoor hier dat u geen problemen krijgt daar in Jeruzalem. Ga weg achter mij, Satan. Waren het verkeerde bedoelingen van Petrus? Nee, dat was misschien niet verkeerd. Maar het was ook niet goed. Het gaat niet om verkeerde bedoelingen. En als iemand van buiten bepaalde bedoelingen heeft, dan hoeft dat op zich niet verkeerd te zijn. Want de vraag is of de Heer dat zo bedoelt. Dat is best moeilijk, hè? Maar daar moeten we aan wennen. Dit soort processen ligt ons niet zo. Zegt u alsjeblieft waar ik moet staan? Zegt u alsjeblieft wat ik moet doen? Zegt u of ik nou 10 stappen moet doen of 9 stappen? Want dan wil ik wel even helpen. Ja, als ik dat nu weet, ja, dan doe ik het hoor. Maar als het onzeker is, als de Heer daar ook nog tijdens het doen van stappen moet zeggen, 11 of 13, ja, kom. Daar worden we dus ter plekke bijgestuurd. Maar nee, dat is een beetje onzeker. Nou, daar gaan we. Dat soort processen kennen we niet zo. En ik geef ook toe dat het moeilijk is. En ik ga nog een keer zeggen, ik kan verkeerde dingen zeggen. Ik kan verkeerde dingen op me nemen. Ik kan te veel last gaan tillen. Dat kan. Ik kan er onderdoor gaan. Dat is allemaal, ik ga daar niet over praten dat een gelovige nooit over zijn toeren zou kunnen zijn. Of een soort burn-out zou kunnen hebben. Dat kan wel. Maar Jethro komt altijd om het hoekje kijken. En soms is het je vader die tegen je zegt dat het niet goed is. Soms is het je familie. Soms zijn het de buren. Soms zijn het de broeders en de zusters die van alles zeggen. Ik herinner me als de dag van gisteren dat ik op de Bethel zat. Daar hadden we daar een staakcaravan. En ik was helemaal van slag. En iedereen zei daar, toen is helemaal overspannen. En ik heb gejankt omdat iedereen een verkeerde conclusie trok. En niemand vroeg, waarom zit je daar? Dat kan. En het was niet verkeerd, ik was ook niet overspannen. Ik was alleen verschrikkelijk verdrietig. Ik kon het niet verstouwen dat bepaalde dingen gebeurden. Ik wil alleen maar dit zeggen. Laten we nu oppassen met Jethro-achtige beïnvloedingen. Het gaat niet goed. Dat gaat niet goed. En het stikt ervan vandaag. De democratie is binnengeslopen in de gemeente, terwijl het nooit democratisch geweest is in de gemeente. En nu, ja, de meeste stemmen gelden. En als de meeste stemmen zeggen dat er moet gedeelde verantwoordelijkheid zijn, dus er moet gedelegeerd zijn, gedelegeerd gezag. Nou, praat dat maar eens omver. Probeer daar maar eens een stok voor te steken, of probeer dat maar eens te keren, zo'n soort tij. Kun je niet keren. Kan het niet zo zijn dat er gedelegeerd wordt? Jawel, maar dan gaat de Heer het zeggen. Ik hoop dat ik niet vager word en dat het een soort grijze, niet te benoemen brei wordt. Maar ik hoop dat het echt doordringt tot onze harten. Van wees nu eens voorzichtig en laat nu eens Exodus 18 heel erg helder zijn in onze levens. Ik kom straks over gezag in de gemeente terug. Oud-testamentische situaties waren er. En bovendien, toen Jethro dit zei, waren daar al oudsten. Ik heb al gezegd, ze hebben, die oudsten hebben samen met Jethro gegeten en met Mozes. Weet je wat, diezelfde, nog voor Jethro dit voorstelde, waren daar al oudsten. Die waren er al. En het was heel normaal in Israël dat er oudsten functioneerden. En die hadden gezag. Ook in de dagen van de Heer Jezus tegen iemand zegt, volg mij. Dan zegt hij, sta mij toe dat ik eerst heen ga om mijn vader te begraven. Betekent het dat die vader toen op dat moment al overleden was? Nee, dat betekent het helemaal niet. Het betekent dat die man zei, ja, dat wil ik wel, maar ik ben nu niet de baas. De paterfamilias is er nog. Ik neem er een term van Klaus, maar die zei dat ook. Dat is mijn vader, die is daar nog de baas. Maar als die overleden is, ja, maar dan volg ik u, o Heer. En eigenlijk is dat in het leven van Abraham ook te zien. Abraham is pas echt de weg van de Heer gegaan toen hij in Haran zijn vader verloor. En die stierf daar. Het is echt zo. Hoe bleef Abraham daar in Haran steken? Om dezelfde reden. De oudsten waren een heel bekend gegeven in de gezelschappen van Israël. En ook in het Nieuwe Testament is het heel helder dat er oudsten aangesteld werden door Paulus en anderen. Dat Timotheus een soort, laat maar zeggen, checklist krijgt van waaraan een oudste zou moeten voldoen. Titus krijgt concreet de opdracht om oudsten aan te stellen. En wij zitten vandaag met Jethro en we weten niet precies hoe het moet. Ik spring een klein stuk over. Ik ga eerst dit stuk afsluiten en ik ga eens kijken naar de toekomst. Dat helpt ons gigantisch om voor vandaag ook zicht te krijgen op deze situatie. Ik ken iemand die de Heere en de Meester is, die dit ook zegt. Ik ben uw Heere en uw Meester. Hij was de baas, onze Heer Jezus. En wat zegt hij? En nu moeten jullie luisteren naar wat ik doe, of wat ik zeg. Nee, hij doet het heel anders. Hij bukt zich. Gods zijn lenderen om, neemt een linnendoek, doet water in het bekken en begint de voeten van de discipelen te wassen. Ze waren er allemaal binnengekomen met die avondmaaltijd, Pesachmaaltijd. En ze hadden allemaal best gezien dat er eigenlijk voetwassing plaats moest vinden, maar niemand deed het, want ja, nou wie is nu de minste, hè? Iedereen zei, ik niet. Ze hebben het allemaal heel druk gehad. Ze waren allemaal net in overleg natuurlijk. Ze moesten net even bellen nog. Ik zeg het maar voor vandaag. Om zichzelf een houding te geven. En om zeker die onderste plek niet in te nemen. En dat doet de Heer Jezus dan. En hij zegt, ik heb het gedaan. Ik ben de Heer en uw Meester. En u zegt het terecht, want ik ben het. Ik ben het echt. Ik ben het echt. En ik heb u een voorbeeld gegeven. Opdat jullie ook gaan doen wat ik gedaan heb. Wat is de Heer en de Meester? Wat is nu de baas? Dat is degene die knecht is. Ja, dat klopt ook niet met onze economie. Dat klopt niet. Dat kan niet. Stel je voor dat de directeur van ABN AMRO morgen als een soort met een dweil er op de stoep staat van een gebouw en daar dus de kantoren gaat dweilen of zo. Nou, ze willen graag met hem aan het dweilen, dat heb ik de indruk een beetje, ze willen er wel af. Nee, maar bij wijze van, hè. Dit is zo raar en zo niet passend in onze cultuur dat wij langzaam maar zeker dit allemaal kwijt zijn. Wie is het nu nog die zich bukt? De Heer Jezus zegt van zichzelf, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven. Wie zit er straks in de troon? Ja, de Heer Jezus. Maar hoe dan? Het lam. Lammetje, letterlijk. Letterlijk, lammetje in de troon. Als geslacht. Het is niet zo dat dat hele gebeuren van Golgotha ineens helemaal vergeten is. Maar dat zie je permanent. Dat zie je constant. Constant. Staande als geslacht, alsof je er bovenop staat. Alsof het altijd en altijd zichtbaar is. Als er van God gegeven leiding is. En onze Heer Jezus zegt dan, zo hoort het. Een tekst uit 2 Korinthe heeft me gigantisch geraakt eind vorige week. Het ging me hierom, we hebben heel vaak samenkomsten meegemaakt en dan wordt er aan het eind 2 Korinthe 13:13 voorgelezen. Weet je wel? De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met prachtige tekst, schitterende tekst. Het woord van God, mag je dat niet voorlezen? Alsjeblieft, zo vaak als je kan. Maar wat is dan de genade van de Heer Jezus? Nou, in 2 Korinthe staat precies wat de genade van de Heer Jezus is. 2 Korinthe 8:9. Gij kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Gij kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij die rijk was. Oh nee. En als aan het eind van de dienstdag gezegd wordt, genade van de Heer Jezus zij met jullie. Wat betekent dat dan? Worden als hem? Dat kan toch niet anders? Dan kun je toch niet zeggen, ja, maar dat bedoelt de Heer gewoon als een soort aai over onze bol. En ga nu eens even flink aan de slag. Maar geweldig. Nee, helemaal niet. Worden als de Heer Jezus. Dat is het precies. En dat zijn we kwijt. Want we willen eigenlijk de baas zijn. We willen helemaal niet knecht zijn. We zijn langzaamaan dat knechtsituatietje ontgroeid. We willen nu eens een klein beetje, desnoods met ellebogen, maar we willen hogerop, we willen carrière maken. En de hele wereld wil carrière schoppen. En in de gelovige sferen is dat eigenlijk precies zo. En daarom willen we willen iets. We willen ook een koning, zoals alle volkeren om ons heen. Samuel. En Jethro bedoelde dat goed, want het was gewoon, het was normaal in zijn situatie en in zijn leefsfeer. Wanneer zijn we nu zover om te zeggen, alsjeblieft Heer, wilt u ons duidelijk maken wat u dan bedoelt? Hoe bedoelt u het dan? Wat moeten we dan doen? Nou, eerst kijken naar hem. Hij is de Heere der Heren, hij is de Koning der Koningen. Je kunt niet om hem heen. Hij komt straks, als jij in de hemel komt, naderbij om jou te dienen. En ik heb het al vaker geroepen, ik weet niet of die Jezus dat zegt, daardoor gaan zitten, ik heb iets lekkers voor je. Een heel stukje gebak, net uit de winkel gehaald vanmiddag. Sorry hoor, mijn vertaling. Het zal wel niet passen in jullie Sonja Bakker toestand, maar ik bedoel te zeggen, de Heer komt dichterbij en zal dienen. Hij gaat je iets aanreiken, hij gaat je iets geven. Hij komt, jij mag zitten en hij komt daarbij om jou te dienen. Dat is de Heer Jezus. Is dat de baas? Nou ja, je zult wel gek opkijken als je ergens in een organisatie bent en de allerhoogste baas die komt met een kop koffie en zegt, nou fijn dat je er bent, ik zal je een kopje koffie geven. Dat kennen we al niet meer. Dat zijn we al lang kwijt. De Heer Jezus. Hij komt naderbij en hij zal ons dienen. Het lam op de troon. En de Heer Jezus zegt heel precies hoe dat dan zal gaan met al die andere lieden. Niet oversten over 10, oversten over 50, oversten over 100. Nee, de Heer Jezus heeft een ander model. En dat model staat in de Bijbel. Hij heeft twee gelijkenissen verteld. Eén over talenten, Matteüs 25. En één over ponden, in Lucas 19. Ze lijken heel veel op elkaar en ze zijn totaal verschillend. De gelijkenis over talenten is, nou, ik geef jou een bepaalde portie talent, Dato. En jij moet er maar mee aan de slag. En aan het eind vraag ik je, hoeveel procent heb jij gemaakt? En als ik zeg, heren, ik had 3 talenten en nu heb ik nog, ik heb 3 bijgewonnen. Dat is 100%. Heb ik 100% gemaakt met mijn talenten. En er waren ook die hadden 5 talenten. En die maakten er 5 bij. Dat is ook 100%. Als je meer hebt, ja, dan moet je er ook meer bij maken. Maar je hebt gewoon meer. Maar in beide gevallen is het 100%. En de beloning is, ga in de vreugde van uw Heer. Dus met de talenten, het specifieke, het eigene van mij, wat God mij gegeven heeft, daar krijg ik geen extra beloning voor. Als ik daar niet 100% maak, dan zak ik. Ik moet gewoon 100% maken. Als je nou super muzikaal bent en je doet er geen, nou ja, niets mee. Dan vraagt de Heer toch, waarom heb je daar niet mee gedaan? Met dat wat ik je gegeven heb, wat ik in je gelegd heb. Mag je scoren, mag je 100% maken? Je moet 100% maken. 100% voor de Heer. Maar bij die gelijkenis van de ponden is het heel anders. Dat zijn 10 slaven. En ze krijgen alle 10 een pakketje. Een cadeau. Mag je later uitpakken. Wat zit erin? Nou, ik heb me dat vroeger al afgevraagd. Wat zou in dat pakketje in zo'n pond gezeten hebben? Natuurlijk was het toen gewoon geld, baar geld waarschijnlijk. Maar ik ga het iets aanscheppen. Dan zit een portie liefde in. De liefde van de Heer Jezus. Er zit een portie hoop in. Er zit een portie verwachting in. Er zit een portie genade in. Er zit allemaal dingen. Een geloofspakket. Een pond. Iedereen krijgt hetzelfde pakket. Je kunt je het haast niet voorstellen. Ik zei tegen Frans Demmermans van, nou, ik denk dat ik je broer gezien heb in Scheveningen van de week. Dat bleek ook zo te zijn. Daar heeft hij een hele oude broer. Hij is een jaar ouder, geloof ik. Dus. Maar goed. Maar die heeft ook zo'n pakket, Frans. En jij hebt ook zo'n pakket. Precies hetzelfde pakket. Niet omdat jullie gelijk zijn. In kwaliteiten kan er wel een verschil zijn. De een kan misschien niet lezen en de ander kan heel goed lezen. De ander is totaal niet muzikaal en de ander is super muzikaal. Dat is verschillend. Maar als het om een pond gaat, het pakket gaat, dan heeft iedere gelovige hetzelfde pakket gekregen. Nou, daar gaan we mee aan de slag. Drijft handel totdat ik kom, zei de Heer Jezus. Ik was marketingman, dit sprak me aan. Drijft handel, doe er wat mee. Commercieel aan de slag. Maar maak winst, doe er iets mee. Drijf handel totdat ik kom. En hij komt. De eerste komt. Heer, ik heb van u zo'n pakket gekregen. Ik vond het zo'n prachtig pakket, Heer. Ik heb er 10 van dit soort pakketten bij gewonnen. Wat zegt de Heer Jezus dan? Wel gedaan. Over weinig heb ik je gesteld. Over veel zal ik je stellen. Heb gezag over 10 steden. Gezag over 10 steden. Gezag over 5 steden. De Heere zoekt ze uit. De Heere wil dat die voor hem slaven willen zijn. Die voor hem aan de slag willen. Die voor hem handel willen drijven. Die voor hem tot op de bodem willen gaan. Die voor hem willen scoren. Die resultaat voor hem willen hebben. Die mensen zoekt de Heer Jezus. Daar ben ik stellig van overtuigd. Als in het laatste Bijbelboek geschreven wordt aan de schrijver van de engel van de gemeente te Efeze van Smyrna, van die 7 gemeenten. En de engel van die gemeenten, ook hier een keer aan de orde geweest. Zijn het bepaalde lieden? Zijn het bepaalde namen? Nou, we zouden wel willen dat we namen hadden. Dan hadden we gelijk een standbeeld voor die man gemaakt. Maar die naam hebben we gelukkig niet. Maar die was er wel. En wat is het kenmerk van een engel? Ja, dat die krachtig is, een krachtige held. Ik zal het weer voorlezen, een kenmerk van een engel. Ik zat het net op de stoel nog uit te zoeken. Psalm 103 aan het eind. Psalm 103 aan het eind. Vers 19, de Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koningschap heerst over alles. Loof de Heere, gij zijn engelen. Gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Loof de Heere als zijn heerscharen, gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt. Als u mij vraagt, schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Wie is dat dan? Dat is een krachtige held. Dat is iemand die werkelijk stevig in zijn schoenen staat. Die een geloofsman is. Een man naar Gods hart, zo zou je het willen zeggen. Die echt luistert naar het geklank van zijn woord, die echt en zijn wil volbrengt, en een dienaar is. Een dienaar is. En als in het Nieuwe Testament gesproken over engelen, de engelen, heeft hij zijn engelen niet gemaakt tot dienende geesten, heersende geesten, ja, die zie je wel. Maar dienende geesten zijn heel moeilijk te vinden. Wie krijgen gezag over 10 steden, 5 steden? Dienende geesten. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, zei de Heer Jezus van zichzelf, maar om te dienen, om een slaaf te zijn. Als je mij vraagt, heb je een goed voorbeeld van een dienende geest? Dan zeg ik, ja, er is er één. Dat is de Hebreeuwse slaaf, dat is de Hebreeuwse knecht. Knecht van God. Die zijn rug gaf aan wie sloegen. En zijn wang niet verborg voor smadelijk speeksel. Dat is de Heer Jezus. Stel nu eens dat er een regering komt. De Heer Jezus in de troon. En de dienende geesten om hem heen. Gezag over 10 steden. Ja, als je nou zo'n burgemeester hebt. Boy. Ja, dan heb je het goed. Je kunt nu al onder de indruk raken van een goede burgemeester misschien. Maar dan gaat het heel anders. Oh. Daar komen ze. Alle heiligen zijn met hem. En de Heer Jezus. En die gloriewagen van God. We hebben daarover gepraat toen we het boek Ezechiël voor ons hadden. Die komt uit de hemel. Landt op de olijfberg. Die olijfberg splijt dan ook gelijk midden door. En alles straalt als dat geweldige voertuig uit de hemel komt. Met een troon van lazuursteen. En iemand die in die troon zit. En als dat hele voertuig geland is. Wat wordt dan zichtbaar? Het lam dat geslacht is. Ze zullen zien op hem. Dan. Ze zullen zien op hem. Dan. Die doorstoken werd. Die zich zo behandelen liet. Die zo ver ging. En zich zo bukte. Die zo in de dood wilde gaan. Die de genade van God wilde laten etaleren. Gij kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij die rijk was. Om onzentwille arm geworden is. Dat is de Heer Jezus. En die zijn gezag vertegenwoordigen, die hem helpen in het regeren. We zullen nimmers met hem heersen. We zullen met hem regeren. We zullen met hem daar zijn. Gedurende die 1000 jaren. Wat voor kenmerken hebben die lui dan? Nou, zijn kenmerken. Zijn kenmerken. En nu kom ik terug bij dat tussenstuk. Dat is van vandaag. De gemeente. Kunt u zich nu voorstellen waarom er voorschriften voor oudsten in de Bijbel staan? Ik wel. Wat zijn dat voor voorschriften? Nou, lees het nou maar rustig door in Timotheus en in Titus. En je komt erachter dat het precies de kenmerkende dingen zijn van de Heer Jezus. Ik hoop dat u het wilt. En dat u wilt zeggen, Heer Jezus, vandaag leven wij in een bestuurloze wereld. En in die stuurloze wereld is een gemeente, is een terrein waar het om u gaat, waar uw gezag geldt. Het enige terrein, in collectief verband, waar het gezag van de Heer Jezus vandaag geldt, zichtbaar zou moeten zijn, is de gemeente. Nergens is het gezag van de Heer Jezus zichtbaar. Met alle respect voor uw burgemeester. Nergens. Alleen daar waar de gemeente is. En welke normen gelden daar? Nou, dat zijn de normen van Jezus. Oh nee. Nu voelt u het precies aan. Dat zijn zijn normen. Zijn normen. En wat zijn dan zijn normen? Is dat een heel boekje? Nee, dat is iemand die hier geweest is. Die wij kunnen zien. Met onze ogen aanschouwen. En met onze... Ja, Johannes zegt, met onze handen getast hebben we hem. We hebben hem als het ware zo dichtbij gekregen. We zagen hem, we wisten wie hij was. En die iemand is gezag. En gezag in de gemeente kan alleen maar zijn gezag zijn. Zou de Heer vandaag mensen willen aanstellen om bijzondere zorg voor de kudde te hebben? Ja, dat is in het Oude Testament niet zo. Ja, familiesgewijs, heel volk. In het Nieuwe Testament duidelijk in de gemeente aanstellen, zoeken... Maar dit zijn kenmerkende dingen. En als u mij vraagt wat gezag in de gemeente vandaag zou moeten brengen, dan zijn het mensen die de Heer Jezus niet alleen vertegenwoordigen, maar die hem representeren, die hem tonen, die hem etaleren, die van hem spreken. En die ook uiteraard in hun eigen huis een hele kleine afspiegeling van de gemeente in hun eigen huis hetzelfde doen. Dat is de taal. En die taal die kunnen we niet onderuit halen. Dat is niet een stukje logica van ja, we kunnen een man van buiten die misschien wel heel sympathiek staat ten aanzien van de kerk en van het kerkelijk gebeuren. Die kunnen we niet loslaten en zeggen, nou ja, dan moeten we maar eens kijken. We moeten maar eens een cursus gaan beleggen over leiderschap en dan moeten we maar eens kijken wat eruit rolt. Kan dat niet helpen? Ja, dat kan helpen. Ik ga misschien hele rare dingen zeggen. Ik heb vroeger gezien dat mensen die muzikaliteit moesten leren, het nooit geleerd hebben. Mijn vader was muzikus, mijn broer is muzikus. Het is me met de paplepel ingegoten. Ik heb zelf ook heel, heel fanatiek gespeeld. Maar mensen die het niet hadden, een hele oude muziekleraar, ik heb er niet geen man, het was de muziekleraar van mijn vader, die zei tegen een aantal mensen uit het platteland: ja, u denkt dat u alleen maar koeien hebt, landbouwmensen en veeteelmensen, maar ik heb ook melkkoeien. Ik geef les aan de dochter die, een zoon die, maar ze leren het nooit. Zo zei hij dat. Eigenlijk is het heel snel bekeken. Dat weet u ook. Ik ben geen expert in schilderen. Zeker niet. Ik ben misschien wel aakkunstzinnig geweest vroeger. Maar hoe dan ook. Je kunt op het eerste gezicht bijna al zien. Of iemand kwaliteit heeft dan wel niet. Goed. Dat hebben we. Waarom kunnen we niet zien wie de Heer Jezus is? Waarom denken we de kring rondkijken? Ja, maar hij heeft toch wel wat in de melk te brokkelen daar en daar in het bedrijfsleven. Of bestuurlijk of, weet ik veel, technisch. We moeten zo'n man ook in het bestuur. Ja, dat is makkelijk. Het is altijd makkelijk als je zo'n bestuurder hebt. Zo iemand ook in het bestuur hebt. Nou, daar gaat hij. Dat is Jethro. Dat is echt Jethro. Moet er dan geen bestuur zijn? Jawel, maar niet langs de route van Jethro. Hoe dan? Langs de route van de toekomst. Heb gezag over 10 steden. Ik wil naast het zogenaamde Jethro-model het andere model neerleggen. En dat is het model van onze Heer Jezus. Zie je hem? Het lam op de troon. Het lammetje. Zie je hem? Geslagen, geschopt, miskend, verguisd, gekruisigd. Hij is de Heer. Zie je hem bukken om jou de voeten te wassen? En ik wil stoppen met iets wat we hadden nog niet zo lang geleden over Johannes 13. Wat is voetwassing? Dat is jou in een permanente, ononderbroken gemeenschap met de Vader te laten genieten. En de Heer zegt, ik moet je de voeten wassen. Wat zou besturen dan eigenlijk zijn? Recht spreken? Of zou besturen zijn iemand terugbrengen in de harmonie? In de directe, fijne relatiesfeer van de Vader. Ik denk het laatste. En als iemand dat niet kan, de voeten van een ander wassen, kan hij dan in de gemeente? Daar zit het. Ja, daar wordt het heel moeilijk. Ja, maar nu heb u niet precies gezegd hoe we het moeten doen. Het mooiste zou u willen dat iemand zou zeggen, die en die en die. Nou, we zijn democratisch aangelegd. En we zeggen, nou, laten we dan maar allemaal briefjes insturen wie dan volgens allen geschikt zou zijn. Nou, dat is best een goede selectie. Er is niks mis mee. Als u dat doet, is niks mis mee. Maar laat dan alsjeblieft iemand de moed hebben om te zeggen, nu moeten we gaan bidden, nu moeten we vragen. En nu moeten we niet overhaast een enorme Jethro-achtige beslissing nemen of een Saul-achtige beslissing nemen of een Gibeonieten-achtige beslissing nemen. U pakt het nu op, die 3 voorbeelden uit de Bijbel. We moeten terug naar de toekomst. Terug naar de toekomst. En we moeten kijken hoe de Heer Jezus het gaat doen straks. Als Hij regeert, als Hij komt in zijn koninklijke waardigheid en heerlijkheid. En Hij zich vergezelt van zijn gezaghebbers, van zijn burgemeesters of commissarissen of hoe je ze ook noemen wilt. Hij komt met allen die door hem op die plek gezet zijn. Dat is de Heer Jezus. Heb ik dan een concreet antwoord? Nou, misschien niet. Ik heb wel een richting gewezen. En ik heb u willen vertellen dat er wel één norm is. En dat is Christus zelf. Voetwassing. Lam in de troon. Genade. Om onzentwille arm geworden. Om ons die arm waren rijk te maken. Dat is de genade van de Heer Jezus. Die genade. En de dingen die ik erbij noemde, zijn Gods model voor bestuur in de gemeente vandaag. En niet Jethro. Want die ging weer terug naar Midian. Hij wilde helemaal niet mee naar de plek waar de Heere alles zou zijn. Hij wilde gewoon blijven waar je zat. Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Dat was bij het verstoppertje spelen. Niemand mocht ons zien. Is het gemeenteleven nu een spel, een soort verstoppertje spel? Nou, daar lijkt het wel eens op. Is dat goed? Nee. Heren, wat mag ik doen? Heren, hoe mag ik het doen? Is het dan makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. We zijn nog maar net begonnen met een nieuwe gemeente en er zijn allerlei mensen die zich aanbieden, althans één heel concreet. En ik denk, ik ga er maar eens op bezoek, ik ben geweest. Hoe was het? Ja. Laten we eerst maar eens vragen of hij een zangdienst doet. En dan maar niet verder gaan. Begrijp je ongeveer? Waarom nu? Is hij niet ambitieus? Past er precies in het Jethro-model. Maar zou hij ook in het model van de Heer Jezus passen? Zou dat een man zijn die voeten gaat wassen? Die ons dichter bij de Heer Jezus brengt. Ons in zijn harmonie houdt. Ons laat genieten. En ons eindeloze vreugde geeft aan ons. Ik weet het nog niet. De Heere zegene u. Ik wil daar graag voor bidden. Vader, we komen bij u met Exodus 18 in onze handen. We willen niet mensen die daar anders over denken veroordelen. Ik wil u zo graag teruggeven wat u mij gegeven hebt. En ik wil u aan u vragen of u met ditzelfde hoofdstuk aan de gang wilt gaan in de gemeente waar we zijn en waar we onze plek hebben, hier of elders. We willen nu bidden of er zegen mag zijn in het zoeken naar uw weg. We willen nu vragen of u ons openheid geven wilt. Ook een openheid van, ja, zo is het altijd geweest, zo is het goed. Dat is ook geen garantie. Want er is zoveel verkeers ingeslopen en toen hebben ze ook gezegd, het is altijd zo geweest en het was helemaal niet goed. We willen nu bidden, Vader, of ook nieuwe wijn vandaag misschien in nieuwe zakken moet komen, maar niet zonder de Heer Jezus. Niet buiten zijn model om. Hij is onze Heere. Hij heeft het gedaan. Ik wil u danken en prijzen voor wie Hij is en ik prijs uw naam. We willen samen uw aangezicht zoeken en vragen, Heere, laat het alsjeblieft zo zijn dat wij met de kwaliteiten die wij hebben aan de slag gaan. En met het pond dat u ons hebt toevertrouwd aan de slag gaan. Want u wilt er uw winst door krijgen. We willen u hartelijk danken en prijzen in de naam van uw Zoon. Amen.